Goed, wij gaan met elkaar nadenken over het gedeelte dat net gelezen is. En ook van mijn kant een hele goede morgen en blij dat u allen gekomen bent. En we willen met elkaar nadenken over dat stukje uit Jacobus 3. En dat willen we doen nadat we hebben gebeden. Vader, wij danken u dat we op dit moment uw woord willen beluisteren. Dank u wel, Vader, dat u daarin wijsheid wil geven, in het luisteren, in het opslaan in ons hart. Vader, u kent alle gedachten waar wij misschien nog mee bezig zijn op dit moment. Vader, geef dat die gedachten tot stilheid kunnen komen, om te luisteren en dat onbevangen te doen naar wat uw woord ons te zeggen heeft. Vader, dank u wel voor uw trouw en liefde in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u in uw genade ook zo naar ons toekomt vandaag. Vader, wil ons leiden door uw geest en mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer en verheerlijking van uw naam, nu en in ons leven. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, de tong, daar gaat het over, hè, vandaag in Jacobus 3... En u ziet hier een afbeelding van een tong met de gebieden waar waar je de smaak kunt proeven, zeg maar, van iets. Hè? Zuur, zout, zoet, bitter. En dat is ook allemaal wat je met de tong kan doen. Het is niet alleen smaak, maar je kan het er ook mee doen. Hè? Je kan ook zure, zoute, bittere woorden spreken. Hè, dat is even een eerste gedachtebepaling. En daar is Jacobus ook mee bezig. En er staat boven de zonden der tong. Maar laten we maar gaan kijken wat er van geschreven staat door Jacobus. En die tong, dat is natuurlijk best wel een heel belangrijk iets in ons leven. Hè? We spreken daarmee, hè? Dan gebruiken we onze tong. En we kennen dat natuurlijk ook in ons spraakgebruik. Hè? Van, boze tongen beweren dat. Of dat en dat ging als een lopend vuurtje. Hè? Nou, lopend vuurtje, dat gaat ook allemaal via de tong. Hè? En dat is heel interessant als er iets verteld wordt, vooral over iemand anders. Gaat het heel snel als een lopend vuurtje rond. Vooral als het niet zo positief is over die ander. Gaat meestal sneller dan het positieve, maar daar is Jacobus ook mee bezig. Gaan we uitgebreider bekijken met elkaar. Nou, de tong, dat is maar een heel klein lid. Hè. Je ziet het eigenlijk niet, maar je hoort er wel elke dag heel veel van. Kijk, dit is een beeld uit de schepping. En daarmee wil ik u eigenlijk bepalen bij het woord. Want die hele schepping die we om ons heen zien, en hier zien we een van die prachtige beelden, besef dat dit wat u hier ziet op deze foto, dat het allemaal uiteindelijk tot stand is gekomen door het woord. En dat is door het woord van God. Hè, dat is natuurlijk schitterend wat we hier zien. Dat heeft het woord van God tot stand gebracht. En dat is ook wat de Bijbel zegt, hè, want de woorden die wij spreken, hè, als we onze tong gebruiken, dan spreken wij allerlei woorden. En die woorden brengen iets teweeg. Nou, God was de eerste die sprak. Die staat aan het begin van alles. Hij is de bron. Uit hem zijn alle dingen. En dat zegt Johannes ook. In het begin was het woord. En het woord was tot God. Hè, naar God toe, op God gericht. En God was het woord. Dit was in het begin tot of naar God toe. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dus eerst was er een God die sprak. En dat zie je ook in Genesis 1 terug. Hè? We zaten tot 10 keer toe. Leest u dat maar eens na, hè? Werkt u dat maar eens na. 10 keer en God zei. En God sprak en er gebeurde iets. Er kwam iets tot stand, iets kreeg gestalte. Dat is ook wat het Hebreeuwse woord dabar zegt. Dat is niet alleen een woord dat uitgesproken wordt, maar met het uitspreken dan komt er ook iets tot stand. Dan is het ook een daad, hè? Een woorddaad. Nou, dat is het woord waar Johannes hier op wijst. God staat aan het begin en door zijn spreken is alles tot stand gebracht. Hè? Is alles in ontwikkeling gekomen, zijn de dingen in gang gezet. En gaat de wereld nu in zijn ontwikkelingsgang zoals die op dit moment is. Komt allemaal voort uit het woord. Daarmee wil ik onderstrepen hoe ongelooflijk belangrijk een woord is. En zeker het woord van God, waar we vandaag over nadenken met elkaar. Maar ook voor onszelf als mensen de woorden die wij spreken, wat die allemaal teweeg kunnen brengen. Dat beseffen wij vaak niet, maar woorden kunnen heel veel teweeg brengen bij mensen. Nou, hier zien we dat een woord ongelooflijk belangrijk is. God spreekt zijn woord, God zei, God sprak, en daardoor is alles tot stand gekomen. Ook deze schitterende natuur, die we om ons heen zien. Maar ook wij als mensen zijn ook het resultaat van het spreken van God. Van het handelen van God. He, want Gods spreken werkt ook iets uit. He? Werkt. Dat wil zeggen, is ook tegelijkertijd een handeling die iets uitwerkt. En God heeft ons als mensen gemaakt. Met een, als je het menselijk lichaam bestudeert, dan is het een ongelooflijke ingewikkelde fabriek. Waar bloed doorheen stroomt. Nou, medici kunnen u daar veel meer over vertellen dan dat ik dat kan. Maar dat is ongelooflijk ingewikkeld. En hoe dat allemaal precies samenwerkt in zo'n menselijk lichaam is gewoon onvoorstelbaar. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, door God, doordat hij sprak. Dus alles is geworden door dat woord. En besef dan hoe kostbaar een woord is dat van God komt. Prediker, die zegt daar iets over. Prediker is natuurlijk een boek waarvan je kunt zeggen, ja, het is een beetje pessimistisch, hè, een beetje sombertjes, een beetje, ja, die Salomo die had wel goed om zich heen gekeken. En ja, die had allerlei dingen waargenomen, die had allerlei mensen geobserveerd. En die was tot ontdekking gekomen, wees niet te snel met je mond. En dit beestje in de natuur, die doet het allemaal rustig aan, hè. Zo'n beestje doet heel, maar het is heel nuttig hoor, zo'n slak, een heel nuttig beestje. En die zorgt voor een aantal hele goede dingen. En ik weet niet of dat tegenwoordig nog geleerd wordt op school. Wat het nut is van bepaalde dieren. En welke dieren dan minder nuttig zijn. Maar heel veel dieren zijn gewoon nuttig. Dan vraag je af, waarom zijn ze? Nou, God heeft ze niet zomaar gemaakt. Ze zijn nuttig. Ook zo'n slak die maar heel traag zijn weg aflegt. En wees niet te snel met je mond, zegt prediker. En wij, nou ja, nou hoef ik al niks meer te zeggen. Hè. U kan hem zelf al inkoppen, denk ik. Wij willen nog wel eens heel snel zijn met ons mondje. Oh, heb ik mijn mond voorbij gepraat, zeg. Oh, dat had ik eigenlijk niet mogen zeggen. Maar ja, het is toch al gezegd. En dan gaat het, hè. En dat gebeurt zo snel. Daarom zegt de prediker, die goed had geluisterd en gekeken naar alle mensen om hem heen, Salomo, wees niet te snel met je mond. En daar koppelt hij nog wel iets aan vast. En uw hart, want woorden die wij spreken, die komen uit ons hart. Je levenswandel, dat is iets wat zich omhoog keert vanuit je hart. Hè? En je levenswandel is te zien wat in je hart is. En dat blijkt het eerst uit de woorden die je spreekt. Hoe je hart is. Nou, uw hart haastte zich niet om een woord voor het aangezicht van God uit te spreken. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Hè, even de goede verhoudingen. God, die grote God. En jij bent een mens. En dan ben je een stuk kleiner dan God. En soms denk ik wel eens, als ik zo om me heen mijn oor te luisteren leg, dan denk ik wel eens vandaag aan de dag dat de mens soms in de waan leeft dat hij zelf God is. En dat is al een oeroude gedachte die aan de mens is opgedrongen hoor. Oeroud. Want God is in de hemel en jij bent op de aarde. Even het verschil, hè. Laat daarom je woorden weinig worden, staat er. Dus als je dit beseft en je spreekt een woord uit en het gaat hier misschien wel een beetje om een belofte die je doet voor God. Kijk, doe dat nou niet te snel, zegt die prediker. Een belofte aan God geven, want God houdt je eraan. Als je een belofte aan God geeft, houdt hij je eraan. En daarom, zegt de prediker, wees niet te snel. Want overweeg hè, wat je zegt. Hè, als je iets uitspreekt, dan krijgt het gestalte. Het was eerst misschien nog een gedachte. Dan had geen mens er last van. Maar op het moment dat je iets uitspreekt, wordt het concreet. Dan krijgt het gestalte. Dan werkt het iets uit. Nou, zegt prediker, laat je woorden weinig zijn. En ja, sommige mensen dan, denk ik wel eens, ja, het zou wel iets minder kunnen misschien soms. Maar goed, prediker die zegt dat, hè. Want zoals de droom komt, zegt prediker, door veel bezigheid. Ken je dat, als je een heel drukke dag hebt gehad? Daarna dromen tot en met. Waar komen die dromen nou vandaan? Nou, even terugdenken. Oh ja, het is ontzettend druk geweest vandaag. Nou, daar droom je dan van. Hè? Dat komt door veel bezigheid. Zei de prediker al. Zo komt de stem van een dwaas door veel woorden. He, iemand, let maar eens op, als iemand heel veel praat, dan zit er ook hier en daar wel een beetje wat je denkt van, nou, dat was niet zo zinnig wat er allemaal uitkwam. He, dat was niet zo zinnig. Dat heb je he, met mensen die heel veel praten. He, dat 's avonds bij wijze van spreken je oren op de grond liggen. Maar, de stem van een dwaas komt door veel woorden. En het is ook belangrijk, de dingen die we zeggen. En daar heeft Jacobus het ook over. Kijk, dit zijn we in onze maatschappij misschien een beetje verleerd. He? Laat ieder mens snel zijn om te horen. Ja, dat was finale 100 meter Olympische Spelen. Ik weet niet welk jaar, maar er was iemand uit Jamaica die won dit. Die zijn er heel goed in. Maar laat ieder mens snel zijn om te horen. En wij zijn denk ik wel eens heel snel om te spreken. Om iets te zeggen. He, soms tuimelen mensen over elkaar heen en iedereen wil tegelijkertijd het woord hebben. Dan gaan mensen door elkaar heen praten en noem maar op. Maar dit is wat Jacobus zegt. Laat ieder mens snel zijn om te horen. He? Even niet zo snel met de tong, maar even snel met het oor. En dat is ook naar Gods woord. He? Luisteren naar Gods woord is iets dat je niet zomaar even 5 minuten doet. Want dan lees je misschien een stukje door en denk je, ja, nou ja, heeft mij niet zoveel te zeggen vandaag. Nee, maar luisteren naar Gods woord. Wees snel om te horen. Leg eerst je oren te luisteren. En dan moet je tijd in investeren, inderdaad. Maar die tijd, die is er wel, maar er moet misschien andere dingen even opzij. Zou kunnen. Laat ieder mens snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. He, want in dat spreken, ja, hier, dit is weer zo'n traag beestje he, in de natuur. He, zo'n schildpad is ook niet zo snel. Maar wees nou langzaam om te spreken. Want er kookt en er borrelt misschien van alles wel bij je van binnen. En voor je het weet, vloept het eruit. En dat is vooral als je woedend bent. He, dan komen er allerlei dingen uit. En vandaar dat Jacobus zegt, wees nou langzaam tot toren. He? Slik die woorden in. Want voordat je het weet heb je dingen gezegd waar je misschien jarenlang spijt van hebt. En als je gaat beseffen wat dat dan bij die ander teweeg heeft gebracht. Dat jij op dat moment als opstandig weet ik wat je toren hebt laten blijken. En het kwam zo recht uit je hart naar boven. Kijk, ons woord toren, dat lijkt heel veel op het woord toren. De Domtoren bijvoorbeeld in Utrecht. En die hebben wel wat iets met elkaar te maken. He? Zo'n toren is iets wat door mensen wordt opgebouwd, dat komt omhoog. Nou, toren in een hart van een mens komt ook zomaar omhoog. En dan worden er dingen gezegd. Ja, niet zo fraai allemaal. Vandaar dat de schrift zegt, wees langzaam om te spreken en dus langzaam tot toren. Dat is denk ik een beetje voorbeeld van die schildpad. He. Die doet alles gewoon rustig aan, maar die komt er ook wel. Nou, misschien kan je met je woorden ook een beetje rustig aan doen. He? Misschien een hint voor komende week. Want de toren van een man, zegt Jacobus, werkt geen gerechtigheid voor God. Want als je nou heel toornig bent geweest, heel boos bent geweest, en je hebt er allerlei dingen uitgegooid, wat heeft het nou uitgewerkt? Wat heeft het nou voor resultaat? Vaak heeft het tot resultaat dat je mensen van je verwijdert, in plaats van... In plaats van dat het een brug slaat, verwijdert het mensen van je af. Werkt geen gerechtigheid voor God voort. En dat is wat met ons hart te maken heeft. Wat zit er dan in je hart? Als je zulke dingen zegt, zou je kunnen afvragen. De toren van een man werkt geen gerechtigheid voor God. En dan zegt Jacobus, en dan komen we in het hoofdstuk waar we vandaag over nadenken... En dat heeft natuurlijk ook met woorden te maken. Het gaat hier over leraars. En dan zegt hij, laat niet zoveel van jullie leraars worden, mijn broeders, wetend dat wij een groter gericht zullen krijgen. Want wat een leraar doet in de gemeente is het spreken van Gods woord. En daarmee geeft hij ook richting en sturing. Daar komen we dadelijk nog wel op. Dat beeld wat Jacobus dan gebruikt. En besef, zegt Jacobus, dat als je leraar bent, wat je dan spreekt. Want daarvoor zul je een groter gericht krijgen. En er staat ook nog wel iets over in Matteüs, wat daar ook naartoe wijst. Het is maar denk ik een hele goede gedachte om dit voor onszelf goed te beseffen. Hè? Laat niet zoveel van jullie leraars worden, mijn broeders, weten dat wij een groter gericht zullen krijgen. Want voordat je iets kan spreken uit Gods woord, zul je het eerst heel goed moeten weten wat er staat en wat de bedoeling daarvan is. En wat je dan daarvan doorgeeft. Dat is heel belangrijk. En er wordt vaak, soms hoor je mensen spreken. En dan is er een gedeelte gelezen. En dan gaat de desbetreffende spreker gaat spreken. En dan denk ik, er was toch iets gelezen uit dat en dat gedeelte. Ik hoor dat helemaal niet meer terug. En dan is er een gedeelte gelezen en dan gaat het totaal ergens anders over. Dan denk ik van ja, maar dat gedeelte is gelezen en daar zou dan toch iets uit gezegd kunnen worden. Maar dat gebeurt dan niet. En vaak ontdek je dan onwillekeurig dat meer de gedachte van diegene zelf naar voren komt dan wat de schrift zelf zegt. En daar gaat het om uiteindelijk. En daarom waren die Bereërs in Handelingen waren ook heel goed bezig, want die toetsten aan de schrift wat er gezegd werd. En dat is ook onze taak als gelovigen. Toets aan de schrift wat er gezegd wordt. Dat is heel belangrijk. Hè? Want dat geeft het juiste zicht. Die schrift zelf. In toom houden. Weet u wat dit is? Dit is een bit. Een paard leg je een bit in de mond. Dat gaat zo in de mond. En dan heb je eigenlijk macht over dat paard. En dat betekent in toom houden. En dat doe je dus in de mond. Hè? Dat heeft dus ook weer te maken met onze tong. Met datgene wat wij spreken. En het is een goede zaak dat datgene wat wij spreken ook in toom gehouden wordt. He, iemand een bit in de mond leggen. Ik ken die uitdrukking wel, denk ik. He? Nou, iemand een bit in de mond leggen betekent dat iemand wat minder hoog van de toren, he? Over torens gesproken, hoog van de toren blaast. In toom houden. Nou, dat doe je met een bit. En dan zegt Jacobus, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. We kunnen zien wat er blijkt bij de tong. Hè? Wat iemand zegt, wat iemand spreekt. Wat dan blijkt. Als iemand dat niet, kennelijk niet kan beheersen, dan zal het met de rest waarschijnlijk ook niet zo zijn. En de beheersing van de woorden die we spreken, dat komt toch door die geest van God die in ons werkt. Hè? Het laatste facet van de vrucht van de geest is zelfbeheersing of inhouding, hè, staat er dan letterlijk. Je in kunnen houden. En als je dat kunt, dan is dat een stukje vrucht van de geest. En dat is het geweldige wat God in ons uitwerkt. Hè, als we ons kunnen beheersen in ons spreken, en ook als misschien van binnen wel eens kolkt, en toch kunnen we ons inhouden en toch kunnen we wachten op het juiste moment, dan is er een stukje vrucht van de geest. Facet van de geest. Maar ook onder gelovigen is die tong vaak heel rap en heel snel. En gaan de dingen als een lopend vuurtje. En wat zou het toch anders kunnen zijn als we misschien soms per ongeluk of ja, maar we horen iets negatiefs over iemand anders. En we zouden dan daarna ons mond houden en het niet verder vertellen, maar er met God over praten. Dan zou het anders kunnen zijn als gelovigen. En daarmee betoon je ook een stuk genade, denk ik, aan die ander. Het is beter om voor een ander, om over een ander met God te spreken, dan direct over een ander met elkaar. Want zo gauw komt daar iets dan negatiefs om de hoek kijken. En het worden de kronen van hoofden gestoten. En dat soort dingen. Dus als er wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Hè? Dat volmaakt is niet volmaakt zonder zonde hoor. Maar er staat, dat heeft te maken met een stuk volwassenheid. Volwassen zijn. Nou, als wij de paarden, kijk zo'n paard, als die, als die beteugeld is, hè, zoals dat hier te zien is. Als een paard beteugeld is, dan heeft hij een bit in de mond. En dan is de ruiter in staat om ook dat hele paard te besturen. Het heeft dus te maken met die bit die in die mond zit, hè, van het paard. Daarmee heb je teugels en daarmee kun je dat paard helemaal besturen. Het heeft dus te maken met die mond. Hè. Ongelooflijk belangrijk. Als wij paarden de toom in de mond leggen, zodat ze ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun hele lichaam besturen. Dat is ongelooflijk belangrijk. De tong. Hè, en als die op de goede manier een bit heeft, dan wordt er veel minder schade aangericht. En dat is ook, geldt ook voor een schip. Hè. Kijk, zo'n roer van een schip, dat lijkt ook een beetje op een tong. Maar je hebt tegenwoordig van die enorme schepen, die liggen wel eens in Rotterdam in de haven. Nou, daar gingen we dan wel eens in de pauze bij kijken. Die enorme passagiersschepen, van die cruiseschepen. Maar die worden bestuurd door zo'n heel klein roertje. En zo'n enorm schip gaat wel naar rechts of naar links, nagelang de stuurman het roer draait. En dat roer is op zich maar heel klein ten opzichte van het hele schip. Nou, dat geldt dus ook voor de mens, voor de tong. Dat wat je spreekt, en soms doen mensen uitspraken, ja, die worden daar vervolgens zitten ze daar hun hele leven aan vast. Bepaalde uitspraken die mensen doen. Maar een schip wordt door een zeer klein roer gestuurd. En zo is het ook bij ons mensen. Een tong. Maar heel klein. Maar het stuurt wel. En zo kun je mensen ook een bepaalde kant opsturen. Hè? En een groot schip, ja, daar zitten veel mensen in. En als we nog heel even terugdenken aan dat eerste vers van Jacobus 3. Laat niet zoveel leraars zijn. Die geven toch een stuk sturing door het spreken van Gods woord. Dus dat is ongelooflijk belangrijk, hè, waar dat schip dan heen gaat. Nou, de tong is dus een klein lid, zegt Jacobus. En dat is waar, hè. En voert toch een hoge toon. Vandaag de dag ook veel mensen, hè, die hebben een hoge toon. Die willen daardoor graag gehoord worden. Die zijn belangrijk. Of ze vinden zichzelf belangrijk, kan ook. Hè, dat is, in de politiek heb je dat ook, hè. Politici, die praten heel veel, heel veel. En sommigen hebben dan een hele hoge toon. Maar er staat ook bij in Jacobus, zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Dus denk erom wat een tong teweeg kan brengen. Hè. Hier wordt vergeleken met een klein vuurtje. Hè. Een tong kan een klein vuurtje teweeg brengen, maar het kan een gigantisch bos in vuur en vlam zetten. Dus het kan heel veel mensen in vuur en vlam zetten. Zowel, ja, misschien positief, maar ook de andere kant op. Denk nog even aan het schip, hè? Links of rechts. Hè? Rechts positief, links de andere kant op. Nou, een tong, die kan een vuur, hè? Die kan een vonk overbrengen. En het kan een heel groot bos zelfs in de fik zetten. En dan moet je kijken wat er nog van dat bos over is. Hè? Verkoold, zwart. Rookpluimen komen er nog af. Verschrikkelijk, afschuwelijk. Spreuken zegt daar ook iets over. He, als je het woord tong in de schrift nazoekt en je gaat eens kijken in de Tenach, dan kom je heel wat tegen. Dat kan ik u verzekeren. Maar onder andere Spreuken zegt, er zijn er wie er gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong van de wijze brengt genezing aan. Wat een geweldige tegenstelling, hè? Je gepraat kan werken als dolksteken, waarmee je iemand met woorden steekt. En je kan ook wijs zijn en genezing aanbrengen. En die genezing zit denk ik in genade. En als genade in je hart is, dan word je daardoor langzamerhand wijs. Nee, ik zeg er bewust bij, langzamerhand. Want het duurt wel even. Maar de tong van de wijze brengt genezing of heling aan. Kijk, woorden kunnen een verwoestende uitwerking hebben bij mensen. Heel bos in brand steken. Maar woorden van wijze kunnen ook helend werken. Je kunt met je woorden iemand zo goed doen. Je kunt met je woorden zo opbouwend zijn naar iemand toe. Dat kan voor iemand helend, genezend werken. Hoe zijn onze woorden dan? Zijn ze dan tot opbouw? Nou, de tong is een vuur, hè, hebben we net al gezien, zegt Jacobus ook. De tong is een vuur. Zij is de wereld van ongerechtigheid. En onder onze leden iets dat het hele lichaam bezoedelt. Dat wat je zegt, nou, dat slaat dan soms helemaal terug naar jezelf toe. En het zet de wiel van onze afkomst in vlam. Dat is een beetje een cryptische zin, hè, een beetje een merkwaardige zin. Wat betekent dat nou? Nou, een wiel is iets wat draait, wat een voortgang heeft. En het woord afkomst, dat heeft te maken met ons woord genesis, wording... of geschiedenis zou je het ook kunnen vertalen. En dat is hoe het gaat in een geslacht of hoe het gaat in een mensenleven. Woorden die tot misschien een kind gesproken zijn, die kunnen dat hele leven verwoesten. Woorden die gesproken zijn in de jonge jaren tot een kind, kunnen een kind voor de rest van het leven beschadigen. Dat kan een traumatische ervaring zijn, zonder dat er geslagen wordt, letterlijk of wat dan ook. Woorden komen dan veel dieper aan, die raken een mens veel dieper. En kinderen kunnen van jongs af aan daarmee hun hele leven dan vervolgens worstelen. Zet het wiel van onze afkomst in vlam. Dat heeft met zoiets te maken. Of soms hele geslachten. He, u kent, ook ondergelovigen, zijn er soms veters. Dus een familie, en dat is begonnen met woorden. Dat is begonnen met woorden die werkten als dolksteken. En hele veters in families, dat gaat soms geslachtenlang door. Terwijl men na 100 jaar al misschien niet eens meer weet hoe het ooit begonnen is. Maar er is een veten. Dus die families die kijken elkaar niet aan, die kijken elkaar met de nek aan, enzovoort. Komt allemaal misschien door een aantal woorden die gesproken zijn. Ziet u hoe ongelooflijk belangrijk het is, de woorden die wij spreken, zijn die tot opbouw? Is toch genade in ons hart? Ook naar die ander? En het wordt zelf in vlam gezet door de Gehenna. Nou, de Gehenna, dat is het dal Ben Hinnom. En dat is in de komende 1000 jaar de vuilverbrandingsplaats bij Jeruzalem. Heeft niets met de hel te maken, maar dan ook echt helemaal niets. Want als je daar nu komt kijken, is gewoon een mooi park. Dan kun je rondlopen, kun je gewoon op een bankje zitten, kun je picknicken enzovoort. Dat is Gehenna nu. Heeft dus niks met de hel te maken. Maar het dal Ben Hinnom, daar zal in de toekomst, in de 1000 jaar, wordt daar het vuil verbrand van Jeruzalem. En daar worden ook de mensen die tegen de Messias zijn opgestaan, die worden daar ook, ja, dat is niet zo fraai, maar dat gebeurt nou helemaal. Staat in de schrift, hè, Jesaja 66 vers 24, hè, het allerlaatste vers. Die worden daarin geworpen als een waarschuwing voor de anderen dan. Maar als die daarin geworpen worden, dan verbranden ze en dan wil je niet weten wat voor verbrandingslucht daarvan afkomt. Vandaar dat Jacobus het woord Gehenna gebruikt. He, verderf, het heeft te maken met verderf, iets wat verbrandt, verdorven lucht. Nou, onze tong kan door dat bederf aangestuurd worden. Dat is niet de bedoeling, maar Jacobus is denk ik erg duidelijk hier, hoe groot de invloed van onze tong kan zijn. En dan zegt hij, dieren kun je niet bedwingen, hij noemt een heleboel diersoorten, die kun je bedwingen als mens, maar de tong, die laat zich soms maar niet beteugelen. Daar lijkt soms maar geen bit in gelegd te kunnen worden. De tong kan geen mens bedwingen. En ze is vol onberekenbaar kwaad en vol dodelijk venijn. Nou, u ziet hier een ratelslang. En als je daardoor gebeten wordt, dan is dat dodelijk. En zo kun je, die heeft een gespleten tong trouwens, hè. En mensen kunnen soms ook spreken met een gespleten tong. En als je daardoor gebeten wordt, dat wil zeggen, als die woorden van zo'n mens in jou komen, dan kan dat een verschrikkelijke uitwerking hebben. En dat is ook wat Paulus zegt, hè, in Romeinen 3, waarin die psalm, dacht dat het psalm 5 was, dit. Waarin hij zegt, en dan gaat het om de mens, hè, die leeft zonder God. De mens die geen genade in zijn hart heeft, dan komt er dit uit. En dan zegt hij, ja, dit is om niet vrolijk van te worden, maar zo staat het wel in de schrift. Hè, en dat is ook wat we misschien niet meer of zo weinig nog herkennen, maar zo is het wel. Hè? Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. U ziet het, de keel, de tong, de lippen, de mond. En wat eruit komt? Hè? Dat kan zijn vloek. Wat betekent vloek? Dat is als je iemand verwenst, als je iemand naar beneden praat, kan ik ook zeggen. Dat is ongeveer hetzelfde. Of bitterheid, hè? Als er bitterheid in het hart zit, dan kunnen er zo van die bittere woorden uitkomen. He, woorden die uit onze mond komen, kunnen ook bitter water zijn, he, van een mens. Maar wat is nou het medicijn? Want daar zat u, denk ik, toch wel een beetje op te wachten. Wat is nou het medicijn? Dat is Gods genade in je hart. Als Gods genade in je hart komt, door de werking van zijn geest, dan is dat een geweldig tegenmiddel. He. Genade is een geweldig tegenmiddel. Tegen al die akelige dingen die we net gezien hebben. Waar je inderdaad niet blij van wordt. Als je dat leest. Maar je signaleert het wel om je heen. En misschien betrap je hier en daar jezelf er ook nog wel eens op. Zou het misschien kunnen. Maar als Gods genade in je hart is, dan ga je met genade ook naar die ander kijken. En als die genade in je hart is, Dan komt er een stuk mildheid. Verzoend willen zijn. Genade willen schenken aan die ander. En dat uit zich dan ook in de manier waarop je spreekt. Het is allereerst van hoe kijk je vanuit je hart naar iemand anders. En dan gaan die woorden die je spreekt ook veranderen. Dan hebben ze niet meer die werking van die vorige dia, de werking van de dood. Maar dan is er leven in. Dan worden het opbouwende woorden, dan worden het bemoedigende woorden. Als nou dat evangelie van Gods genade in je hart is, dan kan het een geweldige uitwerking hebben op jezelf, wat je spreekt, wat je niet spreekt. En ook voor je omgeving vooral, hè? Wat je zegt tegen anderen. En wat je wel of niet zegt over anderen tegen anderen. Hè? U weet wel hoe dat in bedrijven gaat, hè? Onder collega's. U weet hoe het gaat, hè? Althans, dat is mijn ervaring. Ik weet niet hoe het bij u is, maar als u er niet bij bent, wordt er over je gepraat. Ja, dat is gewoon waar. Het is gewoon zo. En jij als gelovige, ga je dan mee in die conctie die misschien gevormd wordt ten opzichte van die ander? Ja of nee? Nou, met genade, met Gods genade in je hart, dan zou misschien jij net degene kunnen zijn die over diegene waar dan over gepraat wordt, altijd negatief. Altijd, hè? Zou jij diegene kunnen zijn die daar een positieve opmerking over die persoon tegenover kan plaatsen? Zou kunnen. Zou je kunnen doen. Als genade in je hart is, dat is denk ik wat hier ook staat in Colossenzen 3. Hè? En dat is ook wat dan zo gaat werken. Hè? Dat is Gods medicijn, zeg maar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. Dat woord. In alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend. Hè? Zo van, nou laat het woord maar in je komen. En als het dan vermanend is, nou dat is eerst naar jezelf. Hè? En pas dat dan eerst op jezelf toe. Want soms, in gemeentes gaat het wel eens zo, dat gelovigen constant elkaar lopen te vermanen. Constant. En dan vraag ik me af of er ook, dan ja, vraag ik me dan af of er, hoe zit dat dan met die genade? In alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend. En psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart. Daar hebben we het, hè, het hart. Wat komt er uit je hart naar boven borrelen? Welke woorden? Nou, als dat hier is dankbaarheid, dan werkt die genade. Hè? Er staat eigenlijk het woord genade in de tekst. Hè? Het is in genade in jullie hart tot God. Nou, als die genade in je hart is, ja, dan gaat er van alles veranderen. Dan ga je een andere houding aannemen. En Jesaja zegt dat God zijn handen uitstrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat volk wat hem voortdurend tegenspreekt, Israël. En God komt echt wel tot zijn doel met dat volk, hoor. Die beloften blijven gewoon staan. Maar ze zijn tegensprekend. En daar begint het altijd mee. Maar het vervolg is wat er ook staat. Hè. Anti betekent letterlijk in plaats van. Dus het begint dan eerst met tegenspreken. En daarna komen de eigen woorden in plaats van die van God. Of de eigen gedachten in plaats van die van God. Dat is ook oeroud, hè. Dat is het, ja, iemand heeft wel eens gezegd dat is het evangelie van de slang. Maar dat vind ik dan geen evangelie. Maar het bericht wat de slang dan afgeeft, hè. Dat begon al in de hof. Eerst het woord ter discussie stellen bij Eva. En daarna kwam die woorden van de slang in de plaats van Gods woorden. Je zult als God zijn, dat had God niet gezegd, hè. Maar het begint met tegenspreken en daarna is het in plaats van spreken. Dus dan wordt het woord van God volledig genegeerd vervolgens. He, dat is. Maar wat is dan de houding van Paulus? Als voorbeeld. He, want je kan zo ongelooflijk veel leren uit die schrift. Wat is de houding van Paulus? Worden wij gescholden, wij zegenen. Dit gaat allemaal om woorden, he, die gesproken worden. Dat woord gescholden betekent als een speerworp iets zeggen. He, een woord als een speerworp doen aankomen. En dat kan hoor, woorden kunnen bij je wel eens als een speer aankomen. En wat is dan de reactie van Paulus erop? Wij zegenen. Wij spreken goed, staat er dan letterlijk. Eulogeo staat er dan. He, wij spreken goed. Dan heb je genade in je hart. Dan heb je genade in je hart. Ongelooflijk. Als mensen er zijn die jou schelden, dus die als een speerworp dingen tegen jou zeggen, en je reactie is daarop, wij zegenen, wij spreken goed, ja, dan heb je genade in je hart. Vind ik een ongelooflijk voorbeeld. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd? Nou, u weet wat laster is, hè? Roddel is vaak laster. Worden wij gelasterd, dat wil zeggen iemand beschadigen door je woorden? Wij spreken aan. Ik zou bijna nog willen zeggen, er zit bijna iets in van moedigen. Maar het is aanspreken. Dat is Paulus' reactie. He? Zo reageerde Paulus in zijn woorden op woorden die hem overkwamen, laat ik het zo maar zeggen. Nou zegt Jacobus, dan gaan we even terug naar Jacobus. Onze Heer en Vader loven doen we met die tong en de medemens vervloeken. Komen uit diezelfde mond zegen en vervloeking. Soms komt dat bij mensen voor. En dan zegt Jacobus, het is niet nodig mijn broeders het zo te laten worden. Laat het niet zo zijn. Kan er zoet en bitter water uit één en dezelfde bron voortkomen? Dat wat we spreken is toch ook... Water is in de Bijbel toch een beeld van het woord, het gesproken woord. Wat uit onze bron komt, uit ons hart komt. Kan daar zoet en bitter water uitkomen? U weet het, waar het hart vol van is. Daar hebben we al over gesproken daarnet. Waar het hart vol van is. Matthäus 12 zegt de Heer Jezus dat. Uit het overvloed van het hart spreekt de mond. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Waar iemand in zijn leven heel veel mee bezig is, ja, daar hoor je die persoon over spreken. Maakt niet uit wat. Maar waar iemand veel mee bezig is, dat komt er in de mond, komt dat eruit. Kun je gewoon nagaan. Leg je oor maar te luisteren. En dan sluiten we af vandaag met opnieuw Colossenzen. Jullie woord zij altijd in genade. Met zout gekruid, bederfwerend. Als iedereen negatief praat, kan jij misschien een positieve opmerking over diegene neerzetten. Of er misschien over gaan praten van, joh, waarom praten jullie eigenlijk over diegene zus en zo? Kan ook. Dan ben je bezig met een stukje bederfwerend, zout. Bederfwerend. Kan in de Bijbel ook eventueel een beeld zijn van de geest van God, zout. Wetend hoe jullie een ieder moeten antwoorden. En als genade in je hart is, zoals het bij Paulus was, als ons voorbeeld, dan denk ik dat die woorden die wij spreken, dat die gaan veranderen. Dat die woorden ook, dat daar doorheen genade komt. Dragen onze woorden genade met zich mee naar die ander toe, dan is het tot opbouw. En dan zit er ook een stukje zout in. Bederverend. Wetend hoe jullie en ieder moeten antwoorden. Nou, dat is een leerschool. En dat begint dan vanmiddag weer. En dan de rest van de week, 7 keer 24 uur, heb je leerschool. Nou, als je slaapt. Sommige mensen praten ook in hun slaap, maar goed, dat is dan even wat anders. Maar je hebt gewoon 7 keer 24 uur als leerschool, elke dag. Je komt onder mensen, je komt op school onder allerlei leerlingen en maakt allerlei leraren mee. Ja, de ene leraar is populairder dan de andere leraar enzovoort. Daar kan je ook dan lekker over tokken natuurlijk met elkaar. Maar, ja, jullie woord zij altijd in genade, zegt Paulus. Nou, daar wil ik, in die leerschool wil ik verder gaan graag. Goed, ik wil het hierbij laten voor vandaag. Amen.